Is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt. 68, het tweede vers. Wij lezen het woord des Heren uit Paulus' eerste brief aan de Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 4. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij uit de 43ste psalm en daarvan het vijfde vers. Psalm 43, vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus Christus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broeders die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Gemeente, het woord des Heren, onze tekst, vinden wij in 2 Koningen 2. 2 Koningen 2, de versen 11 en 12. Vers 11 en 12 uit dit hoofdstuk 2 Koningen 2. Wij lezen daar als volgt: en het gebeurde als zij voortgingen gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere zijn zegen te bidden. Heere, mogen wij ook vanavond nog weer in het midden der gemeente uw heilig aangezicht zoeken. Vergunt u het ons nog om toe te gaan tot de troon van uw genade. En om u bekend te maken onze noden en behoeften en u voor u neer te leggen. Alles wat ons ontbreekt en wat wij zelf niet kunnen vervullen en waarin wij zelf niet kunnen voorzien. We hebben er geen recht op dat wij zouden mogen naderen tot uw troon. En spreken tot u de Heilige. Wie zijn wij? Heere, we kunnen voor u niet bestaan, niet één ogenblik. En wij kunnen onze mond eigenlijk niet tot u openen. En met onreine lippen spreken tot u, de God die te rein van ogen zijt, dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen. En toch als wij ons in deze ogenblikken tot u wenden, Heere, dan bidden wij u, wijs ons niet af in toorn. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Zo was het getuigenis van een van uw knechten in verleden tijden. Hij werd gedrongen, innerlijk gedrongen en van uwentwege gedrongen om toch toe te gaan en vrijmoedigheid te gebruiken. Heren, mogen wij dat geheim kennen en mogen wij diezelfde innerlijke drang die van uwentwege in de ziel gelegd wordt, keer op keer gevoelen en ondervinden, om zo door uzelf genodigd en gelokt onze noden u voor te leggen en ons hart voor u uit te storten, dan zult gij ons zeker ook niet afwijzen. Heren, dan kunt u wel eens laten wachten, maar dan zult u zeker komen en dan zult u gehoor geven. U vergeet het geroep van uw ellendige niet, maar u zult in goddelijke ontferming allen die tot u vluchten en die op u hopen in gunst aanschouwen. Heren, wat ligt daar een troost in? En wat ligt daar ook een vastheid en een zekerheid in? Een mens kan zich in zijn ervaringen en ondervindingen, in zijn gevoelsleven zo ellendig en zo arm en zo leeg en zo nooddruftig gevoelen. Hij kan zich zo beschaamd gevoelen ook, dat hij de ogen niet durft opheffen naar de hemel. Hij kan zich zo onwaardig voelen. Ons hart kan in het naderen ons aanklagen en beschuldigen. En de vorst der duisternis kan het ons benauwd en beangstigd en angstig maken als hij ons op onze velerlei, velerhande tekortkomingen en afwijkingen wijst. En wie zouden wij dan zijn, Heer, om in uw heiligdom binnen te treden en in de plaats van het gebed te bezoeken en onze stem op te heffen. Maar toch, o God, die alles ziet en kent, gij weet ook van het verborgen verlangen, gij weet ook van het uitzien van de ziel, gij kent ook de hoop van uw ellendigen, gij kent ook de honger naar de gerechtigheid. Gij kent ook de stille verzuchting van hen die het zonder u niet meer kunnen stellen en die buiten u niet meer kunnen. Gij kent ook de hartelijke begeerte die door uzelf immers gelegd is om uw woord te mogen beluisteren en daarin uw stem te mogen horen. Gij kent ook de verzuchting der ziel als de ziel zich tot u wendt met de bede. Zeg gij tot mijn ziel, Ik ben uw heil. Heren, mogen er zoveel in ons midden gevonden worden. En wilt gij dan de hoop niet beschamen? Maar als wij uw woord gaan openen, wilt u er dan in meekomen en erdoor spreken? En dat zo doen, heren, zo krachtig, zo duidelijk, zo onwederstandelijk, dat het waarlijk de ervaring in de gemeente mag zijn. De Heere is in ons midden en de Heere wrocht mede en de Heere gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Heere, dat is onze hoop en bede en daar willen wij u ootmoedig om smeken. En neem onze bede dan genadig aan. Eigenlijk is dat het belangrijkste wat we van u in deze kerkdienst te vragen hebben, Heere. Ach, schenkt u het ons. Schenkt u ons een goed uur als uw woord ontvouwd mag worden. Geef te spreken naar de mening van uw geest. Maar geef ook oren om te horen en te verstaan en op te merken. Ja, schenk gij alles opdat uw woord zijn krachtige en zijn heerlijke werking mag hebben. En dat het zijn loop mag volbrengen in ons leven voor de eerste keer of opnieuw. Bekeer in ons midden die onbekeerd zijn. Vertroost hen die vertroosting nodig hebben. Geef uitzicht als de vensters dicht zitten en beslagen zijn. Trek gij de nevels weg en doe gij zien, Heere, wat gij aan rijkdom en heerlijkheid weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En hoe groot het goed is dat gij eens geven zal aan hen wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Zegen gij ons, Heere, in de grootheid van uw goedertierenheid en scheld ons al onze misdaden kwijt. En dan willen wij ook nu weer bidden om uw zegen over hen die hier niet zijn kunnen. We dragen ze aan u op, Heere, alle die zorgen hebben en moeite. We bidden dat u ook in de tijdelijke noden nog uitkomst wil geven en dat u voorzien wilt in al de behoeften. Laten we toch ook leren met alles van dit aardse leven tot u te vluchten. We doen het zo vaak zelf en we denken ook dat we het zelf kunnen. Maar Heer, het is niet waar. Zonder u kunnen wij niets doen. Doordring ons daar ook van. Opdat we in afhankelijkheid leven en zo u in alle dingen nodig hebben. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, ook in het midden van uw ganse kerk en koninkrijk. Wat een gevaren bedreigen uw volk, Heere. Wat een listen zijn er van de kant van de vorst der duisternis. En wat heeft Satan soms maar weinig te doen om zijn greep op mensen vaster te krijgen of terug te krijgen. Wat zit er een verkeerdheid en een boosheid aan de binnenkant van ons leven. En waar Satan gebruik van kan maken en waar hij op in kan spelen. En zomaar is een mens bij u de Heere vandaan. Zomaar kunnen we het weer zonder u stellen en doen we het ook zonder u. Zomaar zijn we verstrikt in de strikken van zonde en ongelovigheid. O God, wat is het nodig dat u uw kerk, uw volk beschermt. Wat is het ook nodig dat u krachtig werkt. Daar er zovelen zijn, Heere, die zonder u voortleven. Zovelen die alleen maar de naam hebben dat ze christenen zijn en kerkmensen, maar bij wie het nog nooit een zaak van het hart geworden is. Zoveel die er aan de buitenkant wel bij horen. En bij wie het aan de buitenkant misschien ook nog wel allemaal goed en in orde is. Maar bij wie er nog nooit verandering van het hart is geweest. Heere, breek gij nog harde harten. En buig gij nog onbuigzame willen. En wilt gij nog waarlijk tot u bekeren en voor u doen bukken en buigen. Wilt gij zegenen, Heere, en gedenken allen die gij geroepen hebt in de dienst van het evangelie en die geroepen worden om uw woord op de rechte wijze te verkondigen. Dat is een taak waar ze in zichzelf ook niet toe bekwaam zijn. Laten ze dat ook maar weten en beleven en voor u beleiden, Heere. Sterk hen tot de roeping, tot de volbrenging van de roeping die gij gegeven hebt. En mag hun dienst nog meewerken om uw rijk te doen komen en uw naam groot te maken. Geef gij, Heere, getrouwe dienstknechten, want die moeten gegeven worden. Die komen er niet vanzelf. Die zijn ook geen voortbrengsel van de kerk, maar die zijn een gave van de verhoogde Christus. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot herders en leraars. En als ze bekwaam gemaakt en getrouw gemaakt worden, dan is dat opnieuw een gave van boven. Heere, denk aan uw kerk door hen te zegenen met getrouwe dienstknechten. We bidden u ook nu weer voor dominee Hofman, die in de afgelopen week die ingrijpende operatie onderging. U hebt het in het uur waarin dat plaatsvond nog wel gemaakt, Heere. Maar wat blijft hij diep afhankelijk en zal hij ooit nog weer wat werk kunnen doen in uw koninkrijk, dan moet dat ook als een gave van uw hand hem toekomen, anders kan het niet. Heere, u hebt het tot nog toe wel gemaakt door zijn leven te sparen. Zegen hem ook verder en omring hem in al zijn zwakheid en in al zijn broosheid met uw liefderijke zorg. Zegen gij alle die gij over ons geplaatst hebt, die ons regeren en die daarin een verantwoordelijkheid van u kregen opgelegd. Het kan best wezen dat ze zich dat niet bewust zijn, dat zij bij de gratie Gods die overheidspositie hebben gekregen. Maar toch is het waar, Heere, en ze kunnen zonder u ook niet. Daarom wij bidden van u, dat u ze inderdaad leren wilt dat zij zonder u niets kunnen. En dat ze dan ook opzien mogen tot u en geef dat wij ook als volk onder hun bewind een stil en gerust leven mogen leiden. We dragen aan u op ons koninklijk huis en nog bijzonder onze koningin met de taak die zij heeft in de verantwoordelijkheid waarmee gij haar bekleed hebt. En als zij in haar ambtelijke functies heel wat te doen heeft, dan heeft ze ook in deze tijd juist ook in haar privéleven, in haar huiselijk leven allerlei zorgen te dragen. Heere, wees haar daar ook in nabij. En haar man en hun kinderen. En mogen ze het beseffen dat ook zij die hoog gezeten zijn en die wat dat betreft heel wat meer hebben dan anderen, misschien ook financieel zonder enige zorg kunnen leven vergeleken bij anderen, dat die toch geen enkele bekwaamheid en bevoegdheid hebben in zichzelf. En dat voor de gezondheid en voor de levenskrachten en met name ook voor de welstand van hun ziel, zij het ook alleen bij u moeten leren zoeken. Mogen ze het zo dan ook van u ontvangen. Denk aan allen die verantwoordelijkheid dragen in deze wereld, waarin vragen zijn, waarin problemen zijn, raadsels, waarin knopen zijn, Heere, die mensen niet kunnen ontbinden. Knopen die, omdat we ze niet los kunnen maken, we ze met het zwaard proberen door te hakken. En dan kost dat levens en dan vloeit er bloed. En dan is daar lijden. Heere, we denken aan de volkeren in Joegoslavië die in deze weken zoveel doormaken en die ook zoveel lijden. En niemand weet hoe dat moet en niemand weet hoe dat opgelost moet worden. Heere, zoudt u de weg willen wijzen? Zoudt u uitkomst willen geven? En overal waar nood is en overal waar verdriet is, maar willen geven dat het oog op u de Heere gericht mag zijn. Denk zo aan al de nooddruft in deze wereld. Hoor ons, o God, in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 16e psalm, het 5e en het 6e vers. Psalm 16, het 5e en het 6e vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verheugd en gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Thank you. Gemeente, en dan staan we vanavond dus stil bij het levenseinde van Elia. De man die zo lange jaren met zoveel ijver heeft mogen werken in het midden van Israël. Hij heeft zijn loopbaan moeten beëindigen. Hij wist dat. En zijn aanstaande opvolger Elisa wist dat ook. En in de laatste gesprekken die ze samen gevoerd hebben, heeft Elia aan Elisa gezegd: vraag maar, begeer maar wat ik u doen zal, eer dat ik van bij u weggenomen zal worden. En daarop heeft Elisa geantwoord dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Hij vroeg de eerstgeboortezegen, een dubbel deel van de erfenis. Want hij wist dat als hij straks het werk van Elia zou moeten gaan overnemen, hij dat niet en nooit in eigen kracht zou kunnen doen, maar dat hij daarbij geholpen, geleid zou moeten worden, bekwaam gemaakt zou moeten worden door de geest die ook Elia bekwaam gemaakt had. En vandaar in diepe afhankelijkheid spreekt hij deze begeerte uit. En toen heeft Elia geantwoord dat dat buiten zijn arm, buiten het bereik van zijn arm ligt. Zo'n wens kan Elia niet vervullen. Dat moet God doen, want hij alleen zal dat kunnen. Maar Elia heeft er wel bij gezegd: indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen zal worden, dan zal het u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En zo hebben ze nog wat met elkaar gesproken. Zo vertelt ons dan het 11e vers dat zij voortgingen al gaande en sprekende, die afscheidsgesprekken. En toen was daar plotseling het eind. Het einde van Elia's aardse loopbaan. Ik heb u vorige week gezegd dat wij in de regel denken aan het, doordat het woord onweder gebruikt wordt, dat Elia als het ware met bliksemlicht naar de hemel gegaan is. Dat bij dat onweer natuurlijk bliksem was en dat die bliksemstralen als het ware in de vorm van vurige wagens en vurige wagen met vurige paarden bespannen Elia zo van de aarde af naar de hemel hebben opgelicht en hem naar de hemel hebben gebracht. Maar ik dacht dat we bij die vurige wagen bespannen met vurige paarden moeten denken, zoals dat ook in 2 Koningen 6 het geval is, aan engelen die door de Heere uitgezonden worden om Elia thuis te halen. Engelen kwamen als boden van de hemel om Elia in de hemel te brengen. En dit keer is er dus van de dood geen sprake. Het is de mensen, het is alle mensen gezet eenmaal te sterven. En van Adam af en vervolgens zal iedereen voor de majesteit van de dood het hoofd moeten buigen. En zal hij zich aan de dood moeten gewonnen geven. Want de dood is tot alle mensen doorgegaan. En de psalm zegt: wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Dat is de regel. Maar de Heere kan ook op deze regel uitzonderingen maken. Hij heeft dat al eens eerder gedaan. In het begin van de geschiedenis van het menselijke geslacht was daar de zevende van Adam af, Henoch, die de dood niet gezien heeft, want God nam hem zonder sterven weg en tot zich. En nu doet de Heere het voor de tweede keer. De tweede keer maakt de Heere een uitzondering op die regel van de dood die alle mensenlevens afmaait. En zonder de verschrikking van de dood mag Elia met lichaam en ziel terstond naar de hemel. Ongetwijfeld is in deze gebeurtenis allereerst de soevereine hand van de Heere op te merken. We hebben dat al eerder gezien, dat de Heere soeverein is ook in de manier waarop hij de zijnen thuis haalt. De Heere is soeverein in het feit of hij ze door de dood heen of zonder de dood heen, zonder de dood thuis haalt. En de Heere is ook soeverein als hij de dag van de dood bepaalt. En de wijze van sterven bepaalt. Ja, laten wij in alle dingen erkennen dat de Heere regeert. En dat hij recht heeft om met zijn schepselen te doen naar zijn welgevallen. Maar als je het probeert te bedenken, voor zover dat mogelijk is, wat dat voor Elia moet hebben betekend. Ik zeg voor zover het mogelijk is en we zullen eerbiedig op een afstand moeten blijven staan als wij proberen in te denken wat die overgang van de aarde naar de hemel voor Elia heeft betekend. Wij zouden daar trouwens helemaal niets van kunnen zeggen als Gods woord ons er niet van voorgezegd had. Kijk, wat die ene kant van het leven betreft, wat die ene kant betreft bij Elia, dat hij de aardse werkelijkheid achter zich laat, daar zouden we over kunnen meespreken. Want de aardse werkelijkheid kennen we. Met al de zorgen en met al de moeite en met al de teleurstellingen, en daar heeft Elia zijn deel ook van gehad. Elia, een mens van gelijke beweging als wij, heeft ook aan de moeite van het leven deel gehad. Elia was niet boven het stof verheven. Elia was niet iemand met een lichaam dat nooit pijn gehad heeft en dat van geen enkele ziekte geweten heeft. Elia was niet een onaantastbare die door het leed dat om hem heen gebeurde nooit geraakt en getroffen was. Elia heeft ook geleden. Elia's leven is ook een strijden en een worstelen geweest. En niet alleen dat. Niet alleen was voor hem ook het uitnemendste van de aardse tijd moeite en verdriet. Maar voor hem die genade had leren kennen was ook de zonde een levende werkelijkheid geworden. En Elia heeft er ook weet van gehad, waar Paulus weet van gehad heeft en waar al Gods kinderen weet van krijgen. Dat als ze het goede willen doen, het kwade hem bijligt. Elia heeft er ook weet van gehad, dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woonde. En nu is deze man van al die aardse werkelijkheid en van al die zondige werkelijkheid in één keer geheel en al verlost. En heeft hij dat alles achter mogen laten. Alles wat van beneden is, alles wat van deze aarde is, alles wat door de zonde doortrokken en verdorven is, alles wat bij het vlees behoort, dat is hij in één keer kwijt geweest. Deze mens die ook onvolkomen was. Deze mens wiens gehoorzaamheid ook geen volmaakte was. Deze mens die ook het tegenspreken van het vlees in zich heeft moeten meemaken en verduren. Deze mens die ook van ongelovigheid en van vijandschap tegen God kon spreken. Deze mens die niet boven de aardse zondige werkelijkheid uitgeleefd, uitgetild was. Deze mens mag ervaren dat op het moment van de overgang al dat aardse in één keer voorbij is. Vanaf het moment dat God die engelen stuurt in de vorm van vurige wagen en paarden, mag Elia terstond God aanschouwen. En dat is geen vreemde God voor hem geweest. Hoe rustig en kalm kon hij dit levenseinde tegemoet gaan. Hoe overtuigd was hij. Met de apostel Paulus kon hij het zeggen. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. En in die rust en in dat vertrouwen kon hij met zijn opvolgers spreken. En kon hij zijn opvolger de laatste adviezen en raadgevingen meegeven. En kon hij het alles in handen van de Heere leggen. En zo is Elia opgenomen in heerlijkheid. En mag hij God aanschouwen. Ik zei, geen vreemde God is dat geweest. Zelfs zijn lichaam is in één keer verheerlijkt. Het hoeft niet eens het graf in. Het hoeft niet eens de groeven der vertering in. Zelfs in zijn lichaam is geen enkel spoor van onvolmaaktheid meer te vinden. Geen enkel gevolg van de zonde meer overgebleven. Het is zoals het Nieuwe Testament het noemt. Dat lichaam is veranderd. Dat lichaam is verheerlijkt. Dat lichaam is een geestelijk lichaam geworden. En het sterfelijke heeft in een ogenblik onsterfelijkheid aangedaan. En uit zijn vlees mag hij God aanschouwen. En met ziel en lichaam beide mag hij komen op de plaats van de reinheid, de heiligheid, de zondeloosheid, de volmaakte liefde tot God en de volmaakte verbondenheid aan de Heere Jezus Christus. Met God mag hij zijn. Om in volmaaktheid die God die hij hier op aarde heeft leren lief krijgen. Omdat God hem eerst heeft lief gehad. In volmaaktheid mag hij nu die God dienen. Mag hij die God danken voor onverdiende genade aan hem. Kind van Adam bewezen. Oh, een mens zou er jaloers op kunnen worden. Als hij zo van de hemelvaart van Elia leest. Dat is een zegen als je zo de dood over mag slaan. We moeten daar niet op rekenen, gemeen. Dat ons te beurt zal vallen. Dat we de dood mogen overslaan. Tenzij wij nog levend overgebleven zijn als de Heer Jezus op de wolken verschijnt. Maar overigens moeten we ermee rekenen dat we stervelingen zijn. En dat ook wij sterven gaan. Nee, dat voorrecht dat Elia kreeg, dat is niet het voorrecht dat de Heere aan veel van zijn kinderen schenkt. Na Elia is dat ook nooit meer gebeurd. En voor Elia was het er maar één. En van niemand anders weten wij dat. Dus dat is buiten kijf. Dat zal ons deel niet zijn. In dat opzicht kan Elia ons nooit tot een voorbeeld strekken. En wij moesten ook maar niet jaloers worden op Elia. Wij moeten er maar rekening mee houden dat wij wel sterven gaan. Maar dat is een angstige gedachte. De gedachte aan de dood, die een keer werkelijkheid wordt, kan ons benauwen. En het graf, waar dat levenloze lichaam dat wij achterlaten een keer ingelegd wordt, dat graf kan beangstigen. En geen wonder dat de mens er genade voor nodig heeft om te kunnen sterven. Stervensgenade. Om hier op aarde los te laten. En het hoofd te kunnen neerleggen. En de laatste reis te kunnen aanvaarden. Hoe zal dat gaan? Je kunt er wel eens over denken. Je kunt er wel eens mee zitten, hoe zal dat gaan als mijn laatste uren slaat? Je kunt er wel eens over denken, zei ik, maar je kunt het niet weten. Want ook in dat opzicht, ik zei het zo pas al, is de Heere soeverein. Zullen we een nauw sterfbed hebben? Of zullen we een ruim sterfbed hebben, wat denkt u? Ja, God is het die beslist, alhoewel, er staat in 2 Petrus 1... dat het mogelijk is om een ruim sterfbed te hebben. Aldus een ingang in zijn eeuwig koninkrijk. En dat verbindt de apostel aan het roeping en verkiezing vastmaken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En als we meer en meer geoefend zijn in het leven, in de omgang met de Heere, Als we meer en meer geoefend zijn in het hemelleven. Als we meer en meer de aarde en het vlees en de zonde afsterven. En als we meer en meer ons mogen oefenen in de christelijke deugden van kennis en van langmoedigheid en van liefde tot God en medemens. En als we meer en meer inzicht ontvangen in de heilgeheimen van Gods genade zoals die in de Heer Jezus Christus zijn. En als de hoop versterkt en verlevendigd mag worden, dan wil de Heer het nogal eens waarmaken. Als ze dan door de doodsjordaan moeten, dat die laatste reis niet eens zo zwaar valt. Als christen en hoop in de christenreis de Jordaan, de doodsjordaan over moeten steken. Dan zegt hoop, ik voel de grond en hij is goed. Steunend op de trouw en de vastheid van Gods woord en toezeggingen. Dan kan een nauw leven en een hopend leven toch nog wel eens een ruim sterven geven. Is het dan niet de moeite waard om ons te oefenen tot godzaligheid? Trouwens, afgedacht nog van hoe dat sterven zijn zal. Is het bekend waar u heen gaat? Als u sterven gaat. Bij Elia was dat geen vraag. Voor hem niet. En voor zijn vriend en metgezel Elisa ook niet. Die wist het ook, zeker. Als ze het aan Elisa gevraagd hadden, waar gaat uw heer, waar gaat uw meester heen? Dan had hij kunnen zeggen, naar huis. Weet je dat zo zeker? Ja, dat staat wel vast. God heeft daar zelf getuigenis aan gegeven. Dat is duidelijk geweest in Elia's leven. Dat was geen vraagteken meer. Daar hoefde je niet bij te zeggen, we hopen het. Terwijl je daarmee tegelijkertijd een stuk onzekerheid uitdrukte. Bij Elia sterven of heen gaan hoefde Elisa niet te zeggen als hij al een rouwcirculaire had moeten rondsturen. In allerlei vage bewoordingen waarmee hij eigenlijk niets tot uitdrukking bracht. Maar waarmee hij toch nog op een hele voorzichtige manier een bepaalde hoop uitdrukte. En laten we eerlijk zijn, vaak zitten we er maar mee. Als we een rouwbrief moeten opstellen. Vaak zitten we er maar mee. Wat we nou moeten geloven van degene die heen gegaan is. En je weet het eigenlijk niet. Je durft niet te zeggen dat het goed is. En om nou te zeggen dat het niet goed is, dat is ook erg. En dus drukken we ons uit in vage bewoordingen. Nou, dat hoefde bij Elia niet. Hoe zal dat nou bij ons zijn? Als het voor de familie nou morgen eens nodig was om uw rouwbrief te schrijven. Wat konden zij dan zeggen? Wat konden zij dan op dat papier laten afdrukken? Elisa zat er geen ogenblik mee. Hij heeft getreurd. Zeker. Hij heeft geroepen, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Hij heeft zijn klederen gescheurd in rouw, dat wel. Maar hij wist, met mijn meester is het voor eeuwig goed. Die is er niet minder van. Die mag zijn God aanschouwen en u in volmaaktheid dienen. Nooit ligt hij meer onder jeneverstruik. En nooit is hij meer van het pad af? Kan dat van ons gezegd worden? Jongens en meisjes, het zou toch kunnen, het gebeurt wel eens meer. Je ziet dat toch ook wel eens op de laatste pagina van de krant. Advertenties waarin aangekondigd wordt dat er een jong mens weggenomen is. Uit het leven gerukt. Een ziekte, een verkeersongeval. Of nog weer op een andere manier. Jonge bloemen kunnen ook afgesneden worden. Jonge mensen kunnen ook sterven. Als dat nou eens zou gebeuren, waar ga je dan heen? Als je ouders verdriet hebben, bij je heen gaan. Waarover zullen ze dan het meeste verdriet hebben? Dat je er niet meer bent? Of dat ze bang moeten zijn dat je voor altijd verloren bent? Wat moet u denken van uw vrouw als de Heere haar wegneemt? En wat moet u denken van uw man als de Heere hem uit het leven haalt? Wat zal de smart in uw smart zijn, te moeten denken dat het voor altijd verloren is? Of hebben we dan hoop en goede moed dat degene die wij kwijtraakten thuis zijn? Welke erfenis laten we achter? Laat dat de eerste les zijn. En laat dat de eerste vraag zijn die wij meenemen uit de geschiedenis van de hemelvaart van Elia. Elisa heeft gezien wat er gebeurde. En Elia had gezegd: als u het zult zien, dan is uw bede verhoord. Als u zult zien dat ik weggenomen word, dan zal de Heere die bede verhoren en u twee delen van mijn geest geven. En nu heeft hij het gezien. En dat betekent dat God hem de garantie geeft dat hij straks verder mag. Dat hij het werk van Elia over mag gaan nemen. Maar dat hij dat niet hoeft te doen in eigen kracht. Maar dat hij het mag doen in de kracht van de Allerhoogste. Maar op het moment waarop het gebeurt, heeft hem die troost, die gedachte nog niet direct troost gegeven. Dat komt later wel. De Heere maakt alle dingen schoon op zijn tijd. En de Heere maakt voor zijn eigen woord en voor zijn eigen vervulling van zijn woord plaats. Maar wat Elisa op dat eigen moment doormaakt, dat wordt ons ook heel duidelijk in de woorden van onze tekst verteld. Want zodra Elia door die engelen wordt weggenomen, beseft Elisa het ontzaglijke verlies dat hij leidt. En niet alleen hij, maar ook het ontzaglijke verlies dat het volk van Israël nu leidt. En het is dat besef dat God zoveel wegneemt, dat hem doet uitroepen: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En het is in dat besef dat God zoveel wegneemt, dat Elisa ook zijn klederen aanpakt en dat hij ze in stukken scheurt als rouwbewijs dat zijn hart inderdaad diep getroffen is door wat hier plaatsvond. Het is ook een verlies. Om zo'n geestelijke vriend en broeder, zo'n vader, zo'n geestelijke leidsman te moeten kwijtraken. Wat heeft Elisa een onderwijs ontvangen van deze Elia? Wat was hij aan hem verbonden? Wat hebben ze samen goede uren beleefd? Wat is er tot een zegen in zijn leven geweest als zijn meester hem kon vertellen over de omgang met God en over al die dingen die hij in zijn loopbaan, in zijn leven had mogen meemaken. En nu is die plaats leeg en nu hoort Elisa die stem nooit meer. En dat doet hem pijn. Doet het geen pijn als God onze geliefden wegrukt? Doet het geen pijn als God ons onze geestelijke vrienden ontneemt, die soms nog dichter bij ons staan dan familieleden, vanwege de geestelijke verbondenheid die ons met hen verenigt? Doet het geen pijn als plaatsen leeg raken, waar mensen gewoond en gezeten en gestaan hebben die door God gebruikt zijn om ons te helpen om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen en de Heere te dienen? Laten we daar maar gerust rouw over dragen. Laat Elisa dan maar gerust zijn klederen scheuren ten teken van rouw. Dat mag niet alleen. Maar ik denk dat als we echt beseffen wat God ons in hen schonk en wat God ons met hen ontneemt, dat de Heere het zelfs vraagt van de zijnen, dat ze treuren. Dan moeten we de rouw niet wegdrukken en dan moeten we het verdriet niet verbergen. Maar zoals de Heere Jezus bij het graf van Lazarus geweend heeft, zo heeft hij de zijnen tegelijkertijd ook een opdracht gegeven om te treuren. Want het is heel wat als God zoveel wegneemt. En niet alleen is Elisa veel kwijt. Elisa beseft ook dat Israël veel kwijt is. Hij noemt Elia niet voor niets mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Israël beseft het niet wat Elia voor hen geweest is. Maar Elia was Israëls defensie. Elia was het. Naast en onder God zeker. Maar Elia was het die de veiligheid van Israël garandeerde. Elia is het geweest die als middelaar tussen God en het volk instond. En die de toorn Gods nog heeft afgekeerd. Elia is het geweest die als voorbidder bij God tussen beiden trad. Elia was als een schild om het schuldige afgodische Israël heen. O, als deze voorbidder, deze knecht van de Heere, er eens niet geweest was. Wat zou er van dat schuldige volk zijn terechtgekomen? En al beseft Israël het niet, Elisa heeft het wel geweten. Nu is Israëls wagen met zijn ruiters weggenomen. Elia was al die tijd gebruikt om het oordeel Gods nog af te wenden. Maar wat zal er nu gebeuren, nu Elia niet meer om Israël heen staat? En nu Elia niet meer Israël verdedigen kan? En nu Elia niet meer tot zegen voor dat volk kan zijn? En helaas, wat je van Israël moet zeggen in die tijd, dat moet je van de hele wereld zeggen. Dat beseft de wereld ook niet. Wat de betekenis van de rechtvaardigen in haar midden is. Als er 10 rechtvaardigen in Sodom zouden zijn geweest, nota bene in Sodom, als daar 10 rechtvaardigen geweest waren, dan had God de stad gespaard. En wie kan zeggen, wie kan meten van hoeveel belang het gebed van een eenvoudig, verborgen kind van God is geweest voor een heel volk. Wie kan zeggen hoe God rekening gehouden heeft al de geschiedenis van de mensheid door met de gebeden van zijn heiligen? Als zij de nood van een land of van een volk op hun hart en op hun ziel gebonden kregen, dan zijn zij meer waard dan al de legers die zo'n land en volk op de been kan brengen. De gebeden der heiligen, al zijn ze in zichzelf niet in tel, en al zijn ze in eigen oog alleen maar arm en ellendig, de gebeden van de heiligen die de nood van de kerk en de wereld op hun hart dragen, betekenen meer en hebben altijd meer betekend dan wapens en legers, ook al loopt het in de miljoenen. Niet wat Agab op de been gebracht had. Niet de paarden en de muilezels die hij bezat en de soldaten waar hij over kon bevelen. En niet wat zijn opvolgers op de been konden brengen, was Israëls veiligheid. Maar deze ene, deze man tussen God en Israël in,
Deze voorbidder, die we kennen uit de geschiedenis als een voorbidder. Deze die op de Karmel zijn hoofd tussen zijn knieën legde. Om tot God van de hemel te roepen dat de Heere regen zou geven. En dat hij zijn woord zou waarmaken. Deze was Israëls wagen en paarden. Deze. O, wat een troost kan daarin liggen. Als wij beseffen mogen dat de Heere zijn volk nog niet van de aarde wegneemt. Dat betekent tegelijkertijd ook dat er nog voorbidders voor de wereld en voor de kerk in nood zijn. En de Heere heeft beloofd dat hij daarnaar luisteren zal. Maar wat een verantwoordelijkheid ligt er dan op een man als Elia. En wat een verantwoordelijkheid krijgt straks deze Elisa. En wat een verantwoordelijkheid krijgen ook zij. Die al hebben ze in eigen ervaring nog niet de moed om zich met Elia te vergelijken. Maar die toch in beginsel een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Zij hebben de dure plicht. En de heilige roeping om niet in onverschilligheid en in een veroordelende houding op al de zonden van kerk en volk af te geven. Maar om op de knieën te gaan en bij God in worsteling te gaan. Om de Heere te smeken, geef het wild gedierd dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover uw kwijnend volk niet even. In het verdriet. En om zo als een vurige muur, om al zo als een wagen en paarden te functioneren en zo de Heere en zijn genade af te smeken over een kerk in nood en over een volk in ellende en over een wereld in schuld. En als Elisa beseft dat Elia weg is en als hij daarin beseft wat een verlies het volk van Israël geleden heeft. Dan gaat hij in de rouw. Nee, Israël niet. Van Israël lees je niet dat ze ooit een moment Elia gemist hebben. Er zijn er misschien heel wat geweest die in Israël gedacht hebben toen ze hoorden dat Elia er niet meer was. Gelukkig, die is weg. Die maakt ons niet meer ongerust. Maar Elisa heeft begrepen dat ze het er beter aan hadden gedaan om in de rouw te gaan. Nu Elia weg is. Maar aan de andere kant, gemeente, wat wordt ons in dit gedeelte uit het Oude Testament op een heerlijke manier een aantal nieuwtestamentische waarheden en werkelijkheden profetisch voor ogen gesteld. Ik noem u er twee. In de hemelvaart van Elia wordt ons gepredikt de uiteindelijke hemelvaart van al Gods kinderen. En in de tweede plaats in het feit dat Elia lichamelijk ten hemel gevaren is, wordt ons gepredikt dat voor al Gods kinderen de dood overwonnen zal worden. Laten we eens proberen na te gaan hoe deze geschiedenis op een oud-testamentische wijze ons deze nieuw-testamentische heerlijkheden voor ogen stelt. Hier gaat een mens naar de hemel. Ik zei u zo pas, het was een mensenkind. Het was een mens met zonden en gebreken. Want wie kan een reine geven uit een onreine? En Elia's moeder was een dochter van Adam en Eva, een onreine. En toen zij haar kind ter wereld bracht, toen moest van dat kind gezegd worden wat David van zichzelf ging zeggen. Ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En toch mag een mens naar de hemel. Mag een mens naar die plaats waar geen zonde en dus ook geen zondaar binnenkomt. Is er niet een scheiding gekomen toen Adam en Eva van God afvielen? Een scheiding tussen hemel en aarde, een grote kloof die van onze kant uit niet overbrugd kan worden. Een scheiding die niemand ongedaan kan maken. Staat de mens niet buiten het paradijs? Staat de mens niet buiten God en zijn liefderijke gemeenschap en buiten zijn hemel? Hoe dan was het mogelijk dat Elia naar de hemel ging? Dat was niet te verklaren vanuit het feit dat hij zo getrouw zijn God gediend had. Niet te verklaren uit het feit dat hij zo onverschrokken de Baalspriesters ontmoet had daar op de Karmel en geconfronteerd had met de eis. Wie is God en buig u voor de ware God? Dat was niet te danken aan het feit dat hij zo trouw in de bediening geweest is. Maar dat is alleen maar geweest op grond van de verdiensten van een die nog komen moest. En dat was hij die zich tijdens zijn vernedering in de dagen zijns vleeses als borg van zijn kerk buiten had laten sluiten. Dat is hij die onder een gesloten hemel aan het vloekhout van Golgotha heeft gehangen. Dat was hij voor wie er op dat moment geen thuiskomen was. Hij heeft tijdens zijn leven op aarde heel wat keren de eenzaamheid opgezocht om zijn vader te zoeken in het gebed. En de troostvolle gemeenschap van zijn vader te mogen ervaren. Maar hij heeft het ook moeten meemaken dat zijn vader niet meer in gunst en ontferming op hem neerzag. Maar dat zijn vader zijn hart voor hem sloot. En zijn aangezicht voor hem verborg. En dat de gramschap Gods in ongekende mate op hem neerdaalde. En dat hij toen buiten gesloten werd. Niet alleen maar buiten de stad. Maar ook buiten de hemel. En dat hij neer moest dalen ter helle. Arm is hij geworden. Nameloos arm. Heeft zichzelf vernietigd, toen hij gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises, dat is de dood aan het vloekhout. En hij heeft in de angsten van Golgotha, in de duisternis die ook in de natuur aanwezig was, in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, zijn ziel uitgegoten. En zo, door buiten de hemel te staan, door buiten de gemeenschap met God te verkeren, zo heeft deze borg en middelaar. En wie zal ooit kunnen peilen wat het hem gekost heeft? En wie zal ooit kunnen uitzeggen wat een leed en wat een smart zijn angstige ziel heeft doorvlijmd en verwond? Maar zo heeft hij de hemel voor ellendigen geopend. Zo heeft hij ook de hemel voor Elia geopend. En zo doet hij dat voor al de zijnen. En zo is Elia's hemelvaart voorspel, profetie van wat al Gods kinderen toch een keer mogen meemaken. O nee, niet op dezelfde wijze. Niet met die engelen die hen komen halen en met lichaam en ziel in het vaderhuis met de vele woningen brengen. Zo niet. Maar door de dood heen zal de engelenschaar hun ziel thuis brengen. En als de dag daar is dat Christus verschijnt op de wolken des hemels, en als de stem van de archangel gehoord wordt, en als de bazuin Gods geblazen zal worden, dan zullen ook hun lichamen in onverderfelijkheid worden opgewekt. En dan mogen ook die lichamen met hun zielen verenigd, eeuwig God gaan grootmaken in zijn hemels heiligdom. Ja, hier wordt het evangelie gepredikt. Dat verloren zonen en verloren dochters, dat ballingen thuis mogen komen. En dat Godse wonder van genade weer bij zich hebben wil. Dat hij ze niet verstoot. Dat hij ze welkom heet. Dat de hemel toegankelijk is. Voor wie dan? Voor mensen die de hel verdiend hebben. En die dat ook leren beamen. Die dat ook leren beleiden. Deed u dat? Hebt u dat al onderschreven? Dat vanwege al die zonden en al die ellendigheden en al die verdorvenheid aan ons en in ons God ons maar één plaats geven kan. En dat is in de buitenste duisternis. dat we dat verdiend hebben. Dat die vloek van God en die toorn van God die wij over ons heen gehaald hebben, rechtvaardig op ons ligt. En rechtvaardig op ons zou moeten blijven ook als God ons behandelt naar wat wij verdiend hebben, naar wat wij met hem gedaan hebben. Hebben we dat door het ontdekkend licht en werk van Gods geest, eerlijk gemaakt door het werk van de Heere, voor Gods aangezicht ook al beleden. Dat wij gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen, en dan zeggen we daarbij en dan zingen we dat af en toe. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Dat zijn gewichtige woorden. Ware woorden, zeker. Maar we kunnen ze zo klakkeloos en zo zorgeloos uitspreken en meezingen. Maar het is wat om dat te moeten toestemmen. Dat je naar recht buitengesloten zou kunnen worden. Dan als God ons in die nood en in die ellende het licht van zijn genade en van zijn evangelie doet opgaan. Wat wordt het dan een onbegrijpelijk wonder. Dat God toch nog met ons van doen wil. En dat hij ons toch nog zijn vriendschap biedt. En dat hij om des genoegdoens van zijn Zoon Jezus Christus toch nog die hel, de muil van de hel wil sluiten. En een open deur wil maken in zijn heerlijke hemel. Waar hij ze allen straks ontvangen zal. Door de verdiensten van die borg van Golgotha. Die buiten hing. En die buiten onder de gramschap Gods versmachtte. En het in de angst van zijn ziel uitriep. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? O, is dat offer van Christus u al noodzakelijk en dierbaar geworden? Gemeente, er is in de ganse wereld niet zoiets als het offer van Christus die zich geheel vrijwillig tot in de dood gaf. Er is niets zo kostbaar, er is niets zo dierbaar, er is niets zo begeerenswaardig om te zoeken en te kennen als dat offer en dat bloed van Christus. Zoek het toch. Zoek er toch deel aan te krijgen en te schuilen achter dat bloed. En de dierbaarheid en de liefde van die borg en zaligmaker te leren kennen. Opdat onze ziel gered mag zijn. En opdat wij doemwaardigen in onszelf blij vooruitzicht mogen leren kennen. Dat wij door het werk van die zaligmaker straks binnengebracht zullen mogen worden om God te aanschouwen. De God die tegen wie we gezondigd hebben en die toch dan niet meer op ons toornen of op ons schelden zal. Omdat om Christus wil die schuld weggedaan is, uit Gods boek gedelgd is. Is er nou in de ganse wereld iets te bedenken waar we harder voor moesten werken en waar we ons meer mee moesten bezighouden dan dit werk? Van Gods genade om dat persoonlijk te mogen kennen en in de kennis daarvan te mogen toenemen. Maar niet alleen staat de hemel open dankzij Christus borgverdiensten. Ook is de dood overwonnen. En dat wordt ons ook verteld in de manier waarop Elia ten hemel gegaan is. De dood was er voor hem niet eens. Ik weet wel, dat was een uitzondering en een van de zeer weinige uitzonderingen. En voor de rest zal de dood elk mensenleven afmaaien en moeten we allemaal die weg gaan. Maar dat Elia zonder sterven naar de hemel komt, dat is al bewijs dat de dood niet onoverwinnelijk is. Hij is het natuurlijk wel onoverwinnelijk als wij hem zouden moeten overwinnen. Dan is er geen mens die hem baas kan. Geen mens die wapens heeft om hem te verslaan. Maar van Gods kant bekeken is zelfs deze laatste vijand een vijand die teniet gedaan zal worden. God staat er boven. En als God het wil, dan heeft de dood geen vat op deze mens Elia. Dan sterft hij niet. Dan gaat hij zonder de dood te smaken de hemel in. Met zijn lichaam ook. Dan is voor Elia de laatste vijand inderdaad al verslagen. En dan hoeft Elia's lichaam niet het graf is. En dan hoeft Elia geen verderving te zien. En dan hoeft Elia niet tot stof weder te keren. Dat is ook voorspel, profetisch voorspel. Dat de dood straks als Christus alles volbracht heeft, als een verslagen vijand aan de voeten van de overwinnaar liggen zal. En dat dan ook, en alweer iets onbegrijpelijks, dat dan ook de tot stof vergane lichamen van Gods kinderen zullen verrijzen in onverderfelijkheid. En dat wat gezaaid is in oneer opgewekt zal worden in heerlijkheid. En wat gezaaid is in zwakheid opgewekt zal worden in kracht. En dat lichaam en ziel verenigd zullen zijn. Op het moment van sterven werden die twee uiteengehaald. Maar dan zullen ze weer bij elkaar horen. En een volmaakt reine ziel zal wonen in een volmaakt en gaaf en heilig lichaam. Om beide zo de Heere tegemoet opgenomen te worden in de lucht. Ja, ja, wat Elia hier te beurt viel is uniek. Dat is een hoge uitzondering. Maar er komt een dag dat al Gods kinderen ten hemel zullen varen. Met hun verheerlijkt en aan de dood onttrokken lichaam. Zij die het goede gedaan hebben, zullen immers deel ontvangen aan de opstanding der rechtvaardigen, om dan zo altijd met de Heere te zijn. Wat dat zijn zal. Bij het sterven gaat de ziel al naar huis. Van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. En Christus is daar. Ons vlees is in hem daar ook. En de garantie is gegeven dat hij weer komt. Als ik plaats bereid zal hebben, dan kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Waar? In het vaderhuis. Met de vele woningen. Hebt u daar nou voor uzelf ook moed op? Is dat u ook wel eens tot vertroosting en tot zekere rustgevende geloofswetenschap? Als het aardse huis deze tabernakels afgebroken wordt. En sommigen maken dat mee in hun leven. Dat het steen voor steen gebeurt. Afgebroken. Dat we dan een gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. Zegt uw ziel er amen op. Als een dichter het zingt. Maar na de dood is het leven mij bereid. Hoe staat het ermee, gemeente? Of hebben we geen perspectieven? Kunnen we niet verder kijken dan het eind van ons leven? Hebben we nooit eens een blik geslagen over het graf heen? Achter het graf. Hebben we nooit eens boven het graf gekeken? Boven het sterfbed geblikt? Hebben we alleen maar wat hier is? Hebben we alleen maar ons eigen bestaan? Met zijn zonde. Met zijn schuld, met zijn afmakingen. Zonder God, zonder Christus, zonder dat bloed dat reinigt van alle zonden. Zonder de werkingen, vernieuwende en heiligende werkingen van Gods geest. Zonder de waarachtige bekering tot God. U gaat ook sterven. U wordt ook in het graf gelegd. U zult ook opstaan. Ja, u ook. Ook al hebben we geen band aan God en geen kennis van Christus en geen vergeving van zonde. En echt geen levende band aan de zaligmaker van zijn kerk. Als we sterven zoals we geboren zijn. Als we sterven zonder verzoend te zijn met God. Als we sterven zonder vergeving en zonder vernieuwing. Dan zullen we ook een keer opstaan. Tot een eeuwige afgrijzing. Want er zijn maar twee wegen. En er zijn maar twee eindbestemmingen. Waar komen we terecht? Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al. Die God, wiens werk ik eeuwig roemen zal. Amen. Psalm 73, vers 14. Laten wij samen danken. Heere, dat een mens dat zeggen, weten en geloven kan. Wat een wonder. Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Heere, als u dat niet gaf, als u dat niet geeft, dan is het onmogelijk. Dit zegt geen mens van zichzelf, dit kan niemand weten. Tenzij de Geest Gods het ons leert. Maar zo'n volk is er gelukkig op aarde, Heere. En er zijn er altijd geweest en ze zullen er altijd zijn. Die in dit vertrouwen mogen leven en dit mogen melden in hun lied. En als ze het gezongen hebben, dan worden ze misschien de volgende dag bestreden en aangevochten, maar dat vlammetje gaat nooit meer uit. Dat wordt nooit meer helemaal gedoofd, want u houdt het brandende. En u zorgt dat de hoop van uw ellendigen niet beschaamd wordt. Heere, wat we u bidden, dat is dat u het onder ons krachtig en heerlijk werken wilt.
En dat het getal van diegenen die uit deze hoop mogen leven mag toenemen. Dat er onder onze jonge mensen mogen zijn die het leren, die het gaan beseffen. Er is geen beter leven dan het leven in gemeenschap met God. En ik zal het zoeken met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. En dat onze ouderen en onze ouden dat mogen beseffen, Heren. Dat al het aardse voorbij gaat. En dat dat straks niet meer geteld zal worden. Maar dat er één ding nog belangrijk is. Hebben wij Christus Jezus tot ons deel? Hebben we kennis aan dat bloed van die zaligmaker? Zijn we geborgen? Zijn we door zijn dood en bloedstorting verlost? O God, wij bidden u. Heilig uw woord aan ons hart. En oefen ons in Gods zaligheid. En laten de dingen van beneden ons niet weer overheersen. En laten zeker de dingen van de zonde en van de wereld ons niet bezetten. Maar wil ons aan u en aan uw dienst oprecht verbonden doen zijn en blijven. En wil ons zo genadig voor uw rekening nemen, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.